Nou, we willen, zoals al vanmorgen heel nadrukkelijk al over het voetlicht is gekomen, gaan nadenken over Genesis 22. Het vervolg op datgene wat we vorige week aan u mochten doorgeven. Genesis 22, de geschiedenis van Abraham en Isaac. En dan met name de opdracht die hij krijgt om zijn zoon Isaac te offeren. Genesis 22, en ik lees hier vanaf vers 1 tot en met 19. En het gebeurde, staat er in vers 1, na deze dingen, dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham, hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich en Isaac, zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde het op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand en zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader? Hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. En zo gingen zij beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. En Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en hij nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer riep vanuit de hemel hem toe en zei, Abraham, Abraham. Hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen, doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede maal vanuit de hemel. Hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen. En uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht, met een hoofdletter, zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Ze stonden op en gingen samen naar Beersheba. En Abraham bleef in Beersheba wonen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Als een vader zijn zoon met een mes bedreigt, ja, dan bellen we toch meteen de politie en de hulpverleners. En dan hopen we dat ze maar zeer snel ter plaatse zullen zijn om een dreigend familiedrama te voorkomen. Je moet er immers niet aan denken dat een vader zijn eigen zoon van het leven berooft. Alleen al hierom valt de geschiedenis die wij vanmorgen met elkaar willen overdenken moeilijk te begrijpen. Een vader die de opdracht krijgt, nota bene van God, om zijn enige zoon om het leven te brengen. En bovendien daar nog willens en wetens gevolg aan wil geven. Het is eigenlijk te bizar voor woorden, toch? En toch staat deze geschiedenis in de Bijbel. Ook dit is het woord van God. En deze geschiedenis begint simpel met de woorden van vers 1. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Dat na deze dingen, dat grijpt terug op de gebeurtenissen van hoofdstuk 21. Daar werd ons verteld hoe na 25 jaar wachten Isaac werd geboren. En nadat dit hoogtepunt was, had plaatsgevonden, dat enorme dieptepunt erop volgde. Dat Abraham, Ismaël en Hagar moest wegsturen van God. Maar sindsdien is daar een lange tijd verstreken. Want vers 34 van hoofdstuk 21 zegt ons dat Abraham vele dagen als vreemdeling verbleef in het land van de Filistijnen. Isaac is dus inmiddels opgegroeid tot een jongen die, ja, toch waarschijnlijk even oud moet zijn geweest als Ismaël. Want hij kan immers al een bundel kaphout op zijn rug dragen. En hij kan al hele lastige vragen aan vader Abraham stellen. Op grond daarvan denken commentatoren dat Isaac toch zeker al een man van 30 jaar of ouder moet zijn geweest. En dat wordt min of meer wel bevestigd, omdat het Hebreeuwse woord voor jongen in vers 5, waarmee Isaac wordt bedoeld, ook hetzelfde woord is voor knecht in datzelfde vers en in vers 3, waarmee de beide knechten, de beide slaven worden bedoeld die Abraham en Isaac op hun reis zullen vergezellen. En een andere aanwijzing is dat in Genesis 17, vers 17, ons wordt verteld dat Isaac bij zijn geboorte, dat Sarah bij de geboorte van Isaac 90 jaar oud was. En volgens hoofdstuk 23, vers 1, dat Sarah, toen zij 127 jaar oud was en stierf, ja, dat bij elkaar gerekend dat ongeveer zou moeten leiden tot een leeftijd van 30 jaar of ouder. En dat wordt bevestigd door het Targum, de Joodse geparafraseerde vertaling van het Oude Testament in het Aramees. En daar wordt expliciet gezegd dat, ja, dat Isaac op dat moment wel zo'n 37 jaar oud moet zijn geweest. Nou, hoe het ook is, u mag het vergeten wat mij betreft, maar wat wel zeker is dat God Abraham voor een van de moeilijkste keuzes uit zijn leven plaatst. Hij staat voor een enorm dilemma. Want hij moet kiezen uit twee kwaden. En hij moet daar het minst kwade kiezen. Immers. En ik denk dat wij dat als hedendaagse gelovigen maar eens goed moeten laten inwerken. Abraham heeft God echt lief boven alles. En de naaste, zijn zoon Isaac, als zichzelf. Abraham houdt erg veel van God. En Abraham is erop gericht om God in alles te willen behagen. Door te doen wat hij zegt. Maar ja, hij houdt ook erg veel van Isaac. De zoon van Gods belofte. De erfgenaam. Naar wie hij en Sarah zo hadden verlangd. En die dwars door alle menselijke onmogelijkheden heen toch was geboren. En nu wordt van Abraham gevraagd om te kiezen. Tussen zijn Isaac en zijn God. Twee keuzemogelijkheden die Abraham allebei een groot verlies zullen opleveren. Of hij doet wat God van hem vraagt, zodat hij zijn geliefde zoon Isaac zal verliezen. En daarmee ook zijn vrouw Sarah groot verdriet aandoet. Of hij is aan God ongehoorzaam. Zodat hij zijn God enorm groot verdriet aandoet. Voelen wij een beetje aan wat voor dilemma Abraham wordt geplaatst. Het is net als een vader die zijn Siamese tweeling moet laten scheiden. Omdat ze anders beiden zullen sterven. Maar ook staat van tevoren vast dat door die scheidingsoperatie één van de beide kinderen het niet zal redden. En wie die vader ook kiest, hij raakt altijd een kind kwijt. Een vreselijk dilemma. En zo ook Abraham. Wat hij ook kiest, hij verliest altijd. Abraham, de vader van alle gelovigen, moet van God deze immens zware test ondergaan. Opdat aan het licht zal komen hoe het met zijn geloof ervoor staat. Kinderen, het is net als met examen doen op school. Wanneer blijkt dat je voldoende kennis hebt van de examenstof? Nou, als je met een goed gevolg dat examen aflegt, toch? En hoe zwaarder dat examen is, hoe groter het bewijs dat je de lesstof ook beheerst. Wat is dus het beste bewijs dat wij echt geloven? Nou, als ons geloof onder de zwaarste beprovingen stand houdt. Niet bezwijkt, maar geduldig volhardt. En Abraham? Abraham heeft dat geloof. Abraham laat van meet af aan zien dat hij God gehoorzaam wil zijn. En wil voldoen aan wat de roepstem van God tot hem zegt. Want vers 1b zegt heel simpel dat Abraham zegt: zie, hier ben ik, heren. De nieuwe vertaling die vertaalt dat nog wel magertjes met ik luister. Maar dat is lang niet voldoende. Het Hebreeuwse woord wat hier wordt voor gebruikt, hineni, drukt eigenlijk veel meer uit dan ik luister. Het is veel meer luisteren met de intentie, met de motivatie om vervolgens ook te gaan doen wat er van je wordt gevraagd. Om ernaar te handelen. Abraham zegt dus eigenlijk tegen God: Heere, ik luister, ik hoor u, ik ben voor u beschikbaar. Ik sta klaar om te gehoorzamen aan wat u van mij opdraagt. Dat leert ons dus dat geloven begint met algehele overgave aan de Heere God. Net als Abraham willen zeggen: Heere, hier ben ik. En Abraham zal deze woorden 3 keer uitspreken. Tegen God, tegen de engel des Heren en tegen zijn zoon Isaac. Hier ben ik. Ik ben er voor u en ik ben er voor jou, Isaac. Geloven is dus meer dan het aannemen van bepaalde waarheden. Het is eigenlijk een zeker weten dat je door God aangesproken bent. Dat je heel persoonlijk hem hebt gehoord. Dat je zijn stem weer klinkt als het ware in je hart. Een beroep op je doet. En je kunt er niet meer onderuit. Niet langer je eigen gang meer gaan. Maar je leven wordt voortaan 1 leven samen met hem en voor hem. Zie, Heere, hier ben ik. Doet u maar met mij wat u wilt. Abraham weet natuurlijk niet dat Gods opdracht aan hem een test is. Hij hoort alleen maar dat God hem opdraagt om Isaac te gaan offeren. Vers 2. Neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Weet u, Gods opdracht laat zich eigenlijk in de grondtekst lezen als een verzoek. Er staat zoiets als: neem alsjeblieft uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Een opdracht in de vorm van een wens. Alsof God als het ware daarmee wil erkennen dat hij iets heel bijzonders van Abraham vraagt. Elk woord dat hij gebruikt benadrukt hoe ingrijpend zijn opdracht wel is. Abraham, neem je zoon, je enige, die je lief hebt. Ja, voor alle duidelijkheid, Isaac. Neem hem en offer hem aan mij. Gods woorden zijn als het ware hamerslagen. Elk woord is een hamerslag op de ziel van Abraham. Je zoon, je enige. Die je lief hebt, Isaac. En door de climax in deze woorden maakt God ons duidelijk hoe enorm kostbaar Isaac voor Abraham moet zijn geweest. Het is nog zijn enige zoon, Nadat hij Ismaël heeft moeten wegsturen. En nu wil God ook dat hij Isaac afstaat? Je moet weten dat het hebben van een zoon, en zeker als je als Abraham er maar één hebt, in het Midden-Oosten geldt als een kostbaar bezit. Ook vandaag nog is dat zo. Het hebben van een zoon, dat is als het ware je levensverzekering. Dat is je toekomst. En voor Abraham geldt dat nog veel meer. Isaac is immers de zoon van Gods belofte. Uit Isaac zal een groot nageslacht, een heel volk geboren gaan worden. En nu zegt God tegen hem, geef mij je zoon. Geef hem maar weer terug aan mij. Offer hem maar aan mij. Lever je toekomst, je levensverzekering maar weer bij mij in. Bij de roeping in Ur moest Abraham breken met zijn verleden. En nu wordt van hem gevraagd om te breken met zijn toekomst. Alsof de houdbaarheidsdatum van Gods beloften al lang overschreden is. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar de opdracht van God en Abraham roept u ook misschien vragen op. Zo in de trant van, maar wacht eens even, God is toch liefde? En God heeft toch een gruwel aan mensenoffers? Hoe kan hij nu van Abraham verlangen om zijn eigen zoon aan hem te offeren? Wat voor onmenselijke opdracht is dit eigenlijk? Klopt dit wel? En zo ja, hoe zou God kunnen verwachten dat Abraham hem zal gehoorzamen? Weet u, wat God van ons kan vragen, is soms verschrikkelijk zwaar. En vaak niet te begrijpen. Geloven is niet altijd een duidelijk antwoord krijgen op al je levensvragen. We kennen immers maar ten dele. En we zien dikwijls door een spiegel in raadselen. De raadselen van een heilige God die zijn weg met ons gaat in het verborgene. Wiens gedachten hoger zijn dan onze gedachten. Wiens wegen hoger zijn dan onze wegen. Ja, die soms een tegenstander van je lijkt te zijn. Een vijand in plaats van een vriend. Ja, God is eigenlijk veel te groot om hem altijd te kunnen begrijpen. Zo moest ook Job erkennen. En net als Job wordt Abraham nu door die God beproefd om te zien of hij ook in de moeilijkste levensomstandigheden hem gehoorzaam wil zijn. God wil proefondervindelijk vaststellen hoe groot en oprecht het geloofsvertrouwen van Abraham is. Opdat, en dat is altijd het doel, opdat hij hem zou kunnen zegenen. Want dat is altijd het doel van Gods beproevingen van mensen. Opdat hij hen kan zegenen en hun geloof kan versterken. En dit principe, dat zien we ook terug bij het volk Israël in de woestijn. God stelt daar zijn volk ook op de proef. Opdat, zo zegt Mozes tegen het volk in Deuteronomium 8 vers 16, hij u zou verootmoedigen, zou vernederen en u op de proef zou stellen om u uiteindelijk wel te doen, te zegenen. God stelt de Israëlieten op de proef om hen wel te doen, te zegenen. Maar ook, dat zien we vervolgens verder, om te zien wat er in hun hart leeft. Of hun hart aan God is toegewijd. Of ze God willen gehoorzamen. Wat Mozes zegt voor de intocht in het beloofde land tot het volk, ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heer uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u zou verootmoedigen, daar heb je het weer, vernederen, en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart is, of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Deuteronomium 8 vers 2. En ten derde, en dat niet in de allerlaatste plaats, stelt God Israël op de proef, en dat is ook voor ons belangrijk, om ontzag, om een heilige vrees op te wekken, opdat het volk niet tot zonde zal komen. Dat lezen we in Exodus 20, vers 18 tot 20. En daar lezen we dat een heel volk getuige was van de donderslagen, de bliksems, het bezuingeschal en de rokende berg. En toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. En ze zei tegen Mozes, spreekt u met ons, dan zullen wij luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. En dan komt het, Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd. Want God is gekomen om u op de proef te stellen en opdat u de vrezen voor ogen staat. Opdat u niet zondigt. Om te weten te komen of het geloof van Abraham en ook dat van ons overeind blijft in extreem moeilijke levensomstandigheden, moet het worden beproefd. Dat geldt ook voor ons. Je weet immers pas of iets werkt als het wordt beproefd, toch? Pas als ons geloof werkelijk onder druk komt te staan, dan komen we er pas achter of ons geloof echt is. En God wil Abraham laten zien wat er diep in zijn hart leeft. Uit welk geloofshout hij gesneden is. Of hij God daadwerkelijk vreest, ontzag voor hem heeft. En zoveel ontzag voor hem heeft, dat hij ook volkomen wil gehoorzamen. En God is bereid om daartoe met Abraham tot het uiterste te gaan. Zoals een elastiek tot het uiterste wordt uitgerekt. Is het geloof van Abraham, zijn liefde tot God, werkelijk zo groot dat hij zal gehoorzamen? Of zal zijn geloof knappen als dat elastiek? Blijkt zijn geloofsvertrouwen en gehoorzaamheid louter het gevolg van Gods zegen over zijn leven, zoals bij Job? Zoals eerder gezegd, gehoorzaamt Abraham onmiddellijk. Hoewel hij Gods opdracht onbegrijpelijk zal hebben gevonden. Maar hij legt zijn lot in de handen van God. En net als bij zijn roeping in Ur, als de woorden ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Dat is als het ware een echo van de roepstem die God tot hem kwam toen hij in Ur was. Ga uit uw land. Verlaat uw stam en familie en ga naar het land dat ik u wijzen zal. En dus gaat Abraham weer op weg om te doen wat God van hem vraagt. Vers 3. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich en Isaac zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Abraham gaat naar een berg in het land Moria. Een berg die hij na 3 dagen reizen in de verte ziet liggen. Vaak wordt hier gedacht aan de Tempelberg, aan de oostzijden van Jeruzalem, waarop koning Salomo later zijn tempel mocht bouwen. Maar of dat zo is, dat is nog maar zeer de vraag. Want de berg in het land of de streek Moria, waarop Abraham Isaac moet offeren, die kan hij al van verre zien liggen. Maar bij de Tempelberg is dat gewoon onmogelijk. En dus lijkt het aannemelijker dat de Tempelberg pas later vernoemd is naar het land of de streek Moria. Een naam die overigens is afgeleid van een Hebreeuwse werkwoord wat betekent zien of voorzien. En dat is een sleutelwoord in deze geschiedenis. Hoe denkt u overigens dat Abraham deze 3-daagse reis zal hebben ervaren? 3 dagen is in de Bijbel vaak een tijd van voorbereiding. Van voorbereiding op het brengen van een offer of op een andere belangrijke gebeurtenis. Voor Abraham moet het in ieder geval 3 loodzware dagen zijn geweest. Maar wat er tijdens deze reis allemaal door hem heen gegaan moet zijn, daarover wordt niks gezegd. Wat zal hij hebben gedacht? Wat zullen er voor vragen bij hem opgekomen zijn? Misschien wel zoiets van, heb ik het eigenlijk wel goed begrepen wat God tegen mij gezegd heeft? Vraagt God dit echt van mij om mijn zoon te offeren? Vragen. Vragen die ook wij God soms wel stellen. Maar waarop wij lang niet altijd antwoorden ontvangen. Vaak veel waaroms van onze kant, maar weinig daaroms. Abraham kampte wellicht 3 dagen lang met allerlei vragen, twijfels en verleidingen om op zijn schreden terug te keren. Nee, God, dit is te veel gevraagd. Ik doe het niet. Maar hoe het ook zij en hoe het in Abraham ook stormde en woelde, hij doet toch wat God van hem vraagt. Abraham gehoorzaamt. Zonder protest. Je vraagt je wel eens af wat voor gehoorzaamheid dit is van Abraham. Niet nadenken, alleen doen? Is dit bevel is bevel? Uit blind fanatisme over lijken gaan om je doel te bereiken? Zoals je wel bij de moslimterroristen ziet die zichzelf en anderen opofferen voor de heilige jihad, omdat Allah het zo wil. Is er sprake van zulke gehoorzaamheid bij Abraham? Nee, nee, echt niet. Nee, Abraham gehoorzaamde omdat hij God betrouwbaar achtte. Isaac was niet alleen de zoon die hij lief had, maar ook de zoon waarvan God meerdere keren had verzekerd aan Abraham dat uit hem een nageslacht zou komen. Abrahams gehoorzaamheid was geen blinde volgzaamheid of ongezonde kadaverdiscipline. Nee, het was pure geloofsgehoorzaamheid. En dat mag ons wel de vraag doen stellen: geloven wij altijd wat God zegt? Gehoorzamen wij altijd God zonder tegenspreken? Hoe reageren wij als hij dingen van ons vraagt die wij moeilijk vinden? Denk aan het breken van met boezemzonde bijvoorbeeld. Of niet toegeven aan verkeerde verleidingen. Of mensen vergeven die je leven zo vreselijk zuur hebben gemaakt. Of te willen blijven vechten voor je moeitevolle huwelijk. Of welke moeilijke dingen dan ook waarmee we worden geconfronteerd. Gaan wij dan de weg van de minste weerstand? Of zijn we ook bereid om alle tijd en energie te geven om te doen wat God van ons vraagt? En willen wij onszelf daarbij dan ook volledig verloochenen in navolging van Jezus Christus? Weet u, de opdracht aan Abraham was daarom zo moeilijk, omdat daarmee de beloften van God op het spel kwamen te staan. Maar tegelijkertijd waren die beloften van God precies datgene waarop Abraham wilde vertrouwen. De test voor Abraham was dan ook niet hoeveel hij voor God over had. Nee, de test was of hij werkelijk alles verwachtte van God en van God alleen. Of hij het aandurfde om zelfs zijn toekomst op het spel te zetten. Alle beloften aan hem gedaan. In het geloofsvertrouwen dat God echt te vertrouwen is, betrouwbaar is. Wat dat betreft is het opmerkelijk wat Abraham tegen zijn knechten zegt, vers 5. Hij zegt, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. En als wij ons neergebogen hebben, dan zullen wij bij jullie terugkeren. Hé. De knechten moeten dus bij de ezel achterblijven, terwijl Abraham en Isaac verder zullen gaan. En Abraham spreekt inmiddels al niet meer over Isaac als zijn zoon. Heeft u dat gezien? Nee, hij spreekt over hem als de jongen. Alsof hij al volledig afstand heeft genomen van hem. Alsof de emotionele band met zijn zoon al verbroken is. Hij heeft hem als het ware aan God teruggegeven. En tegelijkertijd heeft hij het niet over offeren, maar zoals we gelezen hebben, over neerbuigen. Aanbidden. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren, zegt Abraham. Wat bedoelt hij daarmee? Is de wens de vader van de gedachte? Zegt hij dit ter geruststelling van zijn knechten? Of is het ook een hopen, ondanks alle twijfels? Zo van, ik geloof, Heer, maar kom mijn ongeloof te hulp. Ja, grofweg zijn er twee mogelijkheden. Of Abraham produceert weer een leugen om bestwil, zoals je wel vaker had gelogen in zijn leven. Of hij wilde zo zijn ware bedoelingen verhullen, namelijk dat hij helemaal niet van plan was om Isaac te offeren. Of in de tweede plaats, Abraham bevestigde hiermee zijn geloofsvertrouwen. Dat hij zelfs al zou Isaac te dood worden gebracht, God wel bemachtigd zou zijn om zijn belofte van een nageslacht uit Isaac in vervulling te laten gaan. En het antwoord hierop vinden we in Hebreeën 11, vers 17 tot en met 19. Want daar staat dat door zijn geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij die de beloften ontvangen had, heeft zijn enige geboren geofferd. Tegen hem was gezegd, dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. En hij, Abraham, overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. Zien we dus wat Abraham heeft gedacht? Hij hield Gods belofte voor betrouwbaar. Hij zei tegen zichzelf, als God dit van mij vraagt, dan zal hij desnoods Isaac uit de dood opwekken om zijn beloften waar te maken. Want, zo stel ik me voor, dat Abraham dacht, één ding is voor God ondenkbaar. Dat hij niet doet wat hij heeft beloofd. En dus blijven alle dingen mogelijk voor hem die gelooft. In dit geloofsvertrouwen handelt Abraham. Hij legt het kaphout voor het brandoffer op de rug van Isaac, vers 6a. Nu nog ligt dat hout op de rug van Isaac, maar straks ligt Isaac op zijn rug op het hout. En dan neemt hij het vuurbekken en het mes en gaan zij samen op weg, vers 6. Zo gingen zij beiden samen. Ik weet niet hoe u dat ervaart, maar ik vind het ontroerend om te lezen. Zo gingen zij beiden samen. Vader en zoon. Zij aan zij. Nu nog innig met elkaar verbonden. En straks voorgoed van elkaar gescheiden. En onderweg wordt Isaac zich ineens van bewust dat ze iets vergeten zijn. Hij verbreekt het stilzwijgen, vers 7. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. Hij zei, Abraham, zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Mijn vader, zegt Isaac. En Abraham antwoordt, zie, hier ben ik, mijn zoon. Hoe teer klinkt dit? Het bewijst nogmaals de innige liefdesband tussen de vader en zijn zoon. En dan wijst Isaac op het hout en het vuur en vraagt, waar is het lam voor het brandoffer? Ik denk dat het een vraag is van deze niets vermoedende Isaac, ja, die het hart van Abraham zal hebben verscheurd. Die hem door merg en been zal zijn gegaan. Maar hoe moeilijk die vraag ook is, hij draait er niet omheen. Hij komt niet met smoesjes. Hij geeft weliswaar een ontwijkend antwoord. Maar hij is ook eerlijk tegen zijn zoon. Zijn antwoord verraadt immers precies, of beter gezegd, bij wie hij met zijn gedachten zit. Namelijk bij God zelf. God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Nogmaals, het is geen concreet antwoord op de vraag. Maar het is wel een antwoord van Abraham waarin hij verwijst naar God als degene die zal zorgen voor de oplossing. Abraham zegt, zo staat het heel letterlijk, dat God zelf zal uitzien naar een lam ten brandoffer. Hij zelf zal een offerdier uitkiezen. Is dat weer een uitvlucht van Abraham? Is een stil gebed voor hem dat God wel zal voorzien in deze moeilijke situatie? Ik denk dat het allebei is. Het is een uitvlucht en het is een gebed. Maar wel een met een grote profetische lading. Want God zal inderdaad door een lam voorzien in het brandoffer. Toen al, maar ook eeuwen later. Als hij zijn enige geliefde zoon geeft als offer aan het kruis van Golgotha voor de zonden van heel de mensheid. Met zijn dubbelzinnig antwoord, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon, beleidt Abraham dus ten diepste dat hij zelf volkomen machteloos staat. En dat hij dus het initiatief volledig wil overlaten aan God. Omdat hij gelooft dat voor God niets onmogelijk is. Herkennen wij dit ook in ons eigen leven? Dat we hopen, bidden en willen geloven. Zelfs al moet het tegen de omstandigheden in. Hoop doet immers leven. Biddend geloven en geloven bidden, dat is het anker waar onze ziel zich aan mag vastklampen. En Abraham laat dat zien. Ook als wij in onze nood zien, in onze nood zijn, dat we ons radeloos en reddeloos voelen, dat we die nood dan mogen overdragen in de handen van God. Opdat Hij een weg voor ons opent die wij niet zien. Opdat wij zullen mogen rusten in Gods voorzienigheid. Hoe dubbelzinnig het antwoord van Abraham ook is, het is voldoende van Isaac, die iets wat naïef zijn vader onvoorwaardelijk vertrouwt. Maar naïef of niet, gaandeweg zal Isaac toch wel duidelijk moeten zijn geworden dat hij het slachtoffer is. Dat hij een volkomen gaaf en onschuldig offer zal zijn. Maar nergens lezen we zijn verzet daartegen. Zelfs niet een woord van protest tegen Abraham. Zijn stilzwijgen is het beste bewijs van zijn geloofsovergave. Want hoewel hij kon vluchten, wilde Isaac kost wat het kost zijn vader gehoorzamen. Zoals Abraham koste wat het kost God wilde gehoorzamen. Abraham had het geloof dat in alles God wilde gehoorzamen. En Isaac had het geloof dat in alles wil meewerken. Als ze beiden aankomen op de offerplaats die God heeft aangewezen, bouwt Abraham daar een altaar. Vers 9. Hij legt het brandhout erop, bindt zijn zoon Isaac en legt hem dan op het altaar bovenop het hout. De Joden noemen dit de Akedat Yitzchak, de binding van Isaac. En jaarlijks herdenken zij deze gebeurtenis op Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaarsfeest, wat zo op 15 september jongstleden ook is gevierd. Nou, en opmerkelijk is dat elke handeling die Abraham doet hier afzonderlijk genoemd wordt. En daardoor, misschien ervaart u dat ook wel, loopt de spanning als het ware voor ons als lezers steeds meer op. Om tenslotte een climax te bereiken als Abraham naar het mes grijpt. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Abraham is er helemaal klaar voor om de keel van zijn zoon door te snijden. Net als bij elk offerdier. Het onbegrijpelijke, het afschrikwekkende staat nu op het punt te gebeuren. Nog een korte, snelle beweging van Abrahams hand en de zoon van Gods belofte is er niet meer. Maar op dit moment, suprem, het allerbeslissende moment, grijpt God in. En hij doet dat weer door middel van de engel van de Heere. En dat is, zoals we weten, de Heer Jezus Christus voor zijn menswording. Hij treedt als middelaar tussen beiden. En hij roept, ja, veel meer nog schreeuwt vanaf de hemel, Abraham, Abraham. Ja, God heeft hem geen seconde uit het oog verloren. Het leek wel zo de afgelopen 3 dagen. En Abraham reageert net als in vers 1 met, zie, hier ben ik. Niets wordt gezegd van zijn emoties. Er wordt helemaal niet gezegd dat hij opgelucht is of dankbaar is. Nee. Alle nadruk valt opnieuw op zijn gehoorzaamheid. Hier ben ik, Heere. Ook nu ben ik tot uw beschikking. En dan zegt God tegen hem, steek uw hand niet uit, vers 12, naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u God vrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Weet u, God werd in vers 1 nog vermeld met de algemene naam Elohim. Maar hier wordt hij Yahweh, de God van het verbond, genoemd. Alsof Mozes, de auteur van Genesis, wil benadrukken dat God die Abraham op de proef heeft gesteld ook de God van het verbond is die zijn beloften aan Abraham houdt. En God draagt Abraham op om zijn zoon niets te doen. Hij weet nu dat Abraham Godvrezend is. Hem zijn enige zoon niet heeft willen onthouden. U denkt misschien, ja, wacht even. God is toch alwetend? Hij wist toch al lang dat Abraham hem gehoorzaam zou zijn? Dan had hij deze test, deze zware beproeving in het leven van Abraham toch niet voor nodig. Ja, dat is ook zo. Maar net zoals in hoofdstuk 18 vers 2, waar staat dat God afdaalde naar Sodom en Gomorra om te zien of de inwoners daadwerkelijk zo gezondigd hadden. Zo gaat het ook hier om het bevestigen van kennis die al bij God aanwezig is. En dat is juist ten behoeve van ons als lezers. Wij kunnen de woorden van God, nu weet ik, daarom beter vertalen met, nu heb ik aangetoond. God heeft willen laten zien, en niet in de laatste plaats aan ons, dat Abraham inderdaad Godvrezend is. Dat hij ontzag heeft voor God en gehoorzaamheid is aan hem. De vreze des Heren staat hem inderdaad bestendig voor ogen, zoals later bij David. Abraham heeft laten zien wat God al lang wist. Dat hij uit het goede geloofshout is gesneden. Dat onder de zwaarste druk in zijn leven er bij hem uitkomt wat erin zit. God kan van hem op aan. En Abraham vertrouwt God door en door. Ongeacht zijn levensomstandigheden. Ja, voor Abraham betekent God veel meer dan alle beloften aan hem. God is alles voor Abraham. En dus ook meer dan zijn zoon Isaac. En hierin is Abraham een type van God. Voor wie de wereld verloren in zonneschuld alles is. God heeft deze wereld zo lief dat hij daar alles voor over had. Ja, zelfs zijn enige geliefde zoon die heeft overgegeven in de dood. Na de bevrijdende woorden van God ziet Abraham achter zich een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Vers 13a. God voorziet zo in een offerdier, zoals Abraham in geloofsvertrouwen al had gezegd tegen Isaac. En Abraham, vers 13b, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. Ja, we moeten hier eigenlijk niet te snel overheen lezen. De ram is een offerdier plaatsvervangend voor Isaac. Een dier dus niet genomen uit de veestapel van Abraham, maar die door God wordt gegeven. Een geschenk van God. God heeft dit offerdier uitgekozen. Er is niets van de mens bij. En hier raken we het hart van deze geschiedenis. God zelf voorziet in datgene wat hij van mensen vraagt. Ik zeg het nog een keer. God zelf voorziet in dat wat hij van mensen vraagt. En wat vraagt God van ons? Nou, God vraagt van ons mensen om vrij van zonde, rein en heilig te leven, omdat we anders zijn koninkrijk niet kunnen binnengaan. Maar mensen zijn daartoe niet in staat, toch? Wij kunnen onszelf niet bevrijden van onze zondeschuld. Daarvoor hebben we hulp nodig van buitenaf, van God zelf. Hij moet ons voorzien van een plaatsvervangend offer. Zijn zoon Jezus Christus, die voor ons stierf aan het kruis van Golgotha. Het centrale thema van deze Bijbelse geschiedenis is het evangelie van het plaatsvervangend offer. Het evangelie van onze Heer Jezus Christus, die in onze plaats stierf voor onze zondenschuld. Opdat wij door geloof konden worden verzoend met een driemaal heilig God. Ja, Jezus Christus wilde zichzelf verliezen om ons te kunnen winnen. Om de bevrijdende daad van God in herinnering te kunnen houden, geeft Abraham de offerplaats op die berg de naam Yahweh Jireh. De Heere zal erin voorzien. Letterlijk staat er in vers 14, Yahweh zal zien. Zodat heden gezegd wordt, op de berg van Yahweh zal hij gezien worden. Bovenop die berg heeft God zich laten zien aan Abraham, maar ook aan ons. God laat zichzelf zien aan mensen in hun diepste nood. Hij blijft niet op een afstandje staan. Het is geen afstandelijk God, Maar hij is naar ons toegekomen, zoals we ook straks met kerst weer mogen vieren. Hij kwam als mens op aarde, heel gewoon. Waarom? Omdat God op ons leven betrokken is. Zichzelf aan ons wil geven in zijn geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. In versen 15 tot en met 17 ervaart Abraham wat het is om deze betrokken God te mogen kennen en te dienen. Er staat daarna, riep de engel van de Heer tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. En hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heer, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen. En uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. God zweert bij zichzelf, omdat er geen hogere macht is om bij te zweren. En hij verklaart onder ede dat hij te vertrouwen is en garant staat voor wat hij gaat doen in het leven van Abraham. Omdat Abraham hem volkomen gehoorzaam is geweest en zijn enige zoon niet heeft willen onthouden, zal God hem rijkelijk zegenen. Zijn nageslacht zal ontelbaar zijn als het zand aan de oever van de zee en als de sterren aan de hemel. En, niet minder belangrijk, in vers 17b, Abrahams nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. Abrahams nakomelingen zullen eens de steden die in het beloofde land Kanaan zijn, volledig in bezit nemen. Al deze zegeningen ontvangt Abraham op grond van Gods belofte. Niet dat ze afhankelijk zijn van zijn gehoorzaamheid, maar wel als gevolg van zijn medewerking aan de uitvoering van Gods plannen. Abraham is beproefd gebleken. Gods beloften uit vrije genade gegeven worden bekrachtigd door Abrahams geloofsgehoorzaamheid. En de allergrootste zegen van God die voor Abraham is weggelegd, is vers 18. En daar staat, in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. En dat is de belofte die weer helemaal teruggrijpt op wat hij in hoofdstuk 12 vers 1 al heeft gezegd toen hij hem wegriep uit Ur der Chaldeeën. En hier bevestigt God opnieuw deze eed, deze belofte aan Abraham gedaan. Nageslacht, ik zei het al, staat hier met een hoofdletter geschreven. Waarom? Ja, omdat daarmee wordt verwezen naar de grote nakomelingen van Abraham, de Heer Jezus Christus. Wat Abraham door zijn geloofsgehoorzaamheid heeft bewerkt, is dat de zegen van de grote zoon van Abraham, de Heer Jezus Christus, zich zal uitstrekken tot alle volken op deze aarde. En ieder die gelooft in Jezus Christus zal mogen delen in die zegen van Abraham. En dat laat zien dat de uitvoering van Gods heilsplan dus niet buiten de werking, de medewerking van de mens omgaat. Het gedeelte wordt vervolgens afgesloten met de terugkeer van Abraham en Isaac naar de plaats waar zij hun knechten hebben achtergelaten, waarna ze weer naar huis gaan en naar hun tentenkamp in Beersheba. En dat leidt ertoe dat wij ons de vraag moeten stellen, wat heeft dat gedeelte nu ons te zeggen? Nou, ik denk bovenal dit. Het is een gouden regel, een gouden principe. Gehoorzaamheid geeft zegen. Gehoorzaamheid geeft zegen. Ook aan ons is de opdracht om God gehoorzaam te willen zijn. En die opdracht die komt tot ons in de oproep om het kruis van de Heer Jezus Christus op ons te nemen. En die grote zoon van Abraham te willen navolgen. Want alleen wie zijn leven zal willen verliezen, die zal het winnen. En Jezus Christus is daarin ons voorbeeld. Toen God de Vader hem vroeg om zijn leven voor ons te geven, was hij bereid om de gang te maken naar Golgotha. Hij zei, ik zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Zoals Isaac het brandhout droeg op zijn rug, zo droeg Jezus het kruis op zijn rug. Maar in tegenstelling tot Isaac werd hij niet gespaard. Hij ging niet vrij uit zoals Isaac. Voor hem geen plaatsvervangend offerdier. Nee, hij zelf was het offerlam. Van zichzelf gaaf, onschuldig en zondeloos. Maar hij werd overladen met onze zondeschuld. En hij stierf in onze plaats. Opdat wij vrijheid zouden kunnen gaan. Naar aanleiding van dit schriftgedeelte stelde iemand eens de vraag: hoeveel moet je er wel niet voor over hebben om God ervan te overtuigen dat je van hem houdt? Maar feitelijk is dat een hele verkeerde vraag, toch? De omgekeerde vraag is echter veel juister. Hoeveel moest God ervoor over hebben om jou, om u ervan te overtuigen dat hij van je houdt? Want wat God niet vroeg van Abraham, dat deed hij zelf wel. God nam wel zijn enige geliefde zoon en offerde hem in jouw plaats. Denk dus nooit te licht over de kruisdood van Jezus Christus. Want een zwaarder offer dan dat heeft God niet kunnen brengen. Ja, ook voor ons kunnen soms zware offers worden gevraagd in ons leven. Er is soms veel wat ook wij op het altaar moeten leggen. Misschien wel onze gezondheid, ons huis, ons werk, ons inkomen, onze maatschappelijke positie. Hoe ouder we worden, hoe meer we gaan ervaren dat we dingen moeten loslaten. En dat is een continu leerproces. Het zijn steeds weer nieuwe beproevingen, nieuwe geloofsexamens. Maar de vraag is, hoe ondergaan wij die geloofsexamens? Morrend? Opstandig? Wanhopig of vertwijfeld? Of komt er tijdens al die stormen in ons leven, die stormen van beproeving, ook dat onbegrijpelijke geloofsvertrouwen bovendrijven? Die vrezen des Heren, zoals bij Abraham. Zodat we onze wil ondergeschikt willen maken aan Gods wil. Hem laten besturen en waken, want het is wijsheid wat hij doet. En zo leren God lief te hebben boven alles wat ons dierbaar is. Hem te vertrouwen op alle ondoorgrondelijke wegen die hij soms met ons gaat. De Heer zal voorzien, zei Abraham. En zijn geloofsvertrouwen werd niet beschaamd, want God heeft voorzien. Gods voorzienigheid onthoudt ons leven niet van ingrijpende situaties die vaak gepaard kunnen gaan met lijden en verdriet. Maar in dit alles mag er altijd dat geloofsvertrouwen zijn dat de Heer zal voorzien. Voor de uitkomst zal zorgen, ook in de grootste noodsituaties van ons leven. Als in onze beproevingen dat geloof er nou mag zijn, hè, dan is dat het ware geloof. Paulus riep vol verwondering uit in Romeinen 8, vers 31 en 32. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Waar Abraham mee mocht eindigen, een plaatsvervangend offer, daar mogen wij mee beginnen. Daar moeten wij mee beginnen. Met het geloof in het plaatsvervangend offer dat Jezus volbracht heeft. Want dat is de kern, het hart van Gods voorzienigheid. Zijn bestuur van ons leven kan ons soms voor moeilijke levensvragen stellen. Voor zoveel geloofsworsteling en twijfels. En soms zie je het zelfs in dat lijden en verdriet niet meer zitten. En je weet het niet meer, net zo min als Abraham. Maar hij vertrouwde God. Hield vast aan zijn woord. Aan zijn eenmaal gegeven belofte. En zo moeten wij ons daaraan vasthouden. Op veel levensvragen krijgen wij geen antwoord. Geen waarom, waartoe of hoe lang nog. De reden blijft onduidelijk. En ze beproeven ons geloof. En onze bereidheid om tot het uiterste te willen gaan in onze gehoorzaamheid aan God. Ze horen onmiskenbaar bij het leven van iedere gelovige. Van ons mag worden verwacht dat ook wij bereidwillig ons kruis op ons nemen en achter Jezus aan willen gaan. Dat is de weg van geloof. Van geloofsgehoorzaamheid. Van het volste vertrouwen in een creatieve God die weet ik wat niet zal doen. Om zijn beloften aan ons te vervullen. En zij die in dit geloofsvertrouwen willen volharden tot het einde, zullen dan eenmaal uit de mond van onze God mogen horen. Goed gedaan. Goede en trouwe dienaar. Over weinig bent u trouw geweest. Over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw Heer. Amen.